Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 73 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En in deze aflevering gaan we het hebben over die andere verkiezingen. Want er zijn nog andere verkiezingen aan de Zwarte Zee met kiezelstranden en golfbrekers en dolfijnen.
Inderdaad, Gert-Jan, de VS slaan we over.
Die hebben ook stranden.
Ja, maar niet zo mooi.
Ook dolfijnen.
Ja, maar niet zo mooi. Golfbrekers? Vast wel.
Vast wel.
Ik weet het niet.
Maar vertel.
Ja, we gaan ons echt de belangrijke verkiezingen zijn namelijk, waren namelijk in Georgië, Oekraïne en Moldavië. Dat laatste land, voor mensen die dan denken van... dat ligt toch niet aan de Zwarte Zee. Klopt inderdaad, maar is door de rivier de Dniester toch mee verbonden.
Precies, daar houden we ons dan maar aan vast. Waarom? En over deze drie verkiezingen praten we met Jelger Groeneveld... analist Oost-Europa en Caucasus. En hij was zelf als verkiezingswaarnemer in Georgië. Voor de duidelijkheid dus niet Georgia, waar het ook spannend is, maar Georgië. En we gaan het met Jelger hebben over hoe je als waarnemer... je werk kan doen in deze drie landen. Terwijl daar het coronavirus rondwaart. En ook over de verkiezingen zelf. En Jelger, die liet al weten aan de wereld... polarisatie, tweespalt, teleurstelling en theatraal drama rond de Zwarte Zee. Dat belooft een interessant gesprek. We gaan zo meer van hem horen.
Zeker. Gert-Jan, je noemt net al het coronavirus. Ook Slowakije heeft te maken met een tweede golf. En daar denken ze op een bijzondere manier te hebben gevonden... om het virus te bestrijden. De hele bevolking wordt getest... op het virus. Zo ook Victor Peters, die in Slowakije zit. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar hij doet vrolijk mee aan het testbeleid. We hebben hem zo aan de lijn.
Dus dat is leuk. We hebben een soort perestrooi-quarantaine weer. Maar dan in rubrieksvorm.
Ja.
Was ook wel weer nodig, hè? Nu we aan de tweede golf zijn begonnen.
Maar ook wat langer, soort van.
Ja. Wel interessant. Ja. Hoe dan ook. En wat zou een perestrooikast zijn zonder de mop van Joost? Je hoort zijn dijenkletser als sluitstuk.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestrooikast... of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Zeker. Ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast.
Natatruza Bliska. We hebben het er niet vaak over, het volkslied van Slowakije... en ook niet over Slowakije zelf, maar wel de moeite waard. Zeker nu ze in dat land bezig zijn met een gigantisch project... dat eigenlijk, als we eerlijk zijn, gewoon ook interesse nu heeft van de hele wereld.
Ja, want ook de Britse premier Boris Johnson vindt het wel wat boeiend... wat daar in Slowakije gebeurt. Een heel land dat zich laat testen, dat zou... ook niet iets voor, dat zou iets voor Londen kunnen zijn, zei hij onlangs. Nou, of het project echt slaagt en ervoor zorgt dat Slowakije geen besmettingshaard meer is, dat weten we nog niet, maar hopelijk binnenkort wel.
Want meerdere weekenden op rij is Slowakije iedereen dus aan het testen. Er zijn niet zoveel Slowaken in Slowakije als Nederlanders in Nederland, maar toch, je hebt het over een paar miljoen mensen. En laten die zich niet testen, dan volgen er sancties. Dan mag je niet meer over straat zonder coronacertificaat. En bij een van die testweekenden bleek 1,1% van de geteste bevolking positief te zijn. En dan heb je dus toch ineens 40.000 man positief besmet eruit gefilterd.
Ja, onder hen zit ook premier Igor Matovic.
Matovic,
die is positief getest op het coronavirus. En hij zit nu in isolatie.
Ja, en het is Matovic, heb ik namelijk net geleerd... vlak voordat we de band starten van Victor Peters.
Je hebt gespiekt.
Dag, Victor.
Hallo.
Toch, Matovic? Ik heb gelijk, hè?
Dat klopt, Matovic, Igor Matovic.
Ik zou niet tegen Geert-Jan durven in te gaan, hoor. De man heeft altijd gelijk.
Ik wel tegen Floris, dus... ontzettend leuk dat we je kunnen spreken. De aanleiding is vrij bijzonder. We hebben je vorig jaar leren kennen als luisteraar van deze podcast... op een evenement in Amsterdam. Dat ging over Roemenië. Maar jij kwam er met al je volksdanskennis tussendoor.
Dat klopt,
en je zei, kunnen we daar niet een keer aandacht aan besteden? Nou, een jaar later hebben we dat nog steeds niet gedaan.
Komt door corona. We geven gewoon corona de schuld.
We geven corona overal van de schuld. Maar Het is wel interessant dat we hier kunnen spreken, want jij zit dus in isolatie in Slowakije. Dat moet je even uitleggen.
Ja, dat was ook niet helemaal de bedoeling. Ik woon tegenwoordig in Brno omdat ik daar studeer. En ik was op bezoek met mijn vriendin die in Bratislava woont. En op het moment dat ik op bezoek was, ging ineens alles dicht. En werd ik eigenlijk min of meer gedwongen om in te trekken bij mijn vriendin en haar ouders. Dat is heel aardig van ze, maar dat is ook wel heftig.
En hoe lang zit je daar nu al gestrand?
Ja, het is bijna een maand nu, denk ik. Bijna een maandje dat ik dan nu hier zit.
En de relatie?
Je is helemaal top. Alles helemaal prima.
Met haar of met de schoonouders?
Allebei.
Dat zeg je nu.
Gelukkig gaat het fantastisch.
Dat zeg je nu.
Je bent een soort proefpersoon nu geworden. Je bent onderdeel van dat bizarre project dat Slowakije nu als eerste, nou in ieder geval eerst Europese land, nu aangegaan is.
Ja, dat klopt. Ik was eerst nog niet. Ik wist niet zeker of ik ook wel mocht gaan. Maar uiteindelijk hebben ze toch laten weten dat het niet alleen maar gaat om Slowaakse staatsburgers, maar dat het echt gaat om alles en iedereen die op dit moment op het grondgebied van de Slowaakse Republiek is. Ik heb mezelf ook maar laten testen. Want ik dacht, ik ben vast negatief. Want ik kom met niemand in aanraking, want ik zit al een maand in isolatie hier. Dus dan gaan we even positieve percentages naar beneden brengen.
Mm-hmm. En jij bent dus getest. Kun je een beetje vertellen hoe dat in zijn werk ging? Is het lange rijen als al die miljoenen mensen Slowaken op zo'n testlocatie afkomen?
Een beetje communistische rijen zie ik voor me.
Ik wil dat niet maken. Dat vond ik iets gemakkelijk.
Ik ben op dit moment dus in Bratislava. En Bratislava is uiteraard de hoofdstad en de grootste stad in Slowakije. En heel veel mensen hebben zich laten testen. En niet alleen maar Slowaken die in Bratislava wonen, maar ook uit de grensregio's vanuit Oostenrijk en Hongarije kwamen over. Veel Slowaken die dan net over de grens wonen, kwamen over om zich te laten testen. Dus veel lange rijen. Voornamelijk de drive-through of drive-in test was iets minder geslaagd dan ze verwacht hadden. Hele lange rij. Op een gegeven moment werd er aangegeven dat er misschien wel 25 uur wachttijd was voor de drive-through testen. Dus dat hebben ze op de zondag van het testweekend ook meteen aan banden gelegd, dat je alleen nog maar met 3 mensen of meer in de auto in de rij mocht gaan staan. Ik heb mezelf laten testen op afspraak. Dat kan alleen maar als je in je directe omgeving iemand hebt die zeer vatbaar is voor het coronavirus. En het broertje van mijn vriendin is zeer vatbaar. Die zit in, hoe heet dat? Dom Socialnik Slujeb. Oftewel het huis voor sociale voorzieningen. Dus daar kwam ik langs en daar was alles perfect geregeld. Overal tape op straat met hoeveel afstand je moet houden. Er komt meteen een meneer die eruit ziet als een soort marsmannetje met een clipboard. En die zegt van, oké, wat is uw naam? Oké, gaat u hier maar staan. En dan moet je jezelf dus eerst aanmelden, alles identificatie laten zien. En daarna moet je heel diep je neus snuiten. Of in ieder geval zorgen dat die neus helemaal leeg is. En daarna gaat het befaamde wattenstaafje de neus in.
Ja.
Bij mij persoonlijk vond de dokter het leuk om het wattenstaafje per ongeluk daarna in de prullenbak te gooien. Dus bij mij ging er nog een tweede wattenstaafje mijn neusgat in.
Bof komt.
Ja, heb jij het gelukkig gedaan, Floris? Dus heb jij je laten testen in Nederland?
Nee.
Ik heb het 2 keer gedaan inmiddels. Ik moet zeggen, de eerste keer was ik best wel verrast doordat je 2 staafjes dus kreeg. Dus 1 in je keel en 1 in je neus. Met name in mijn neus vond ik heel onprettig. En de tweede keer was ik erop voorbereid. En dan denk je ook van ja, het moet maar even doorbijten. Ik weet niet hoe dat bij jou was, Victor.
Ja, dit was voor mij de 6e keer dat ik het test heb laten doen. Ja, want omdat ik dus gereisd heb, inmiddels niet meer, tussen Brno en Bratislava, moest ik elke keer opnieuw een negatieve test laten zien om überhaupt de grens over te mogen.
Ging je dan met de trein?
Ik ben een paar keer met de trein gegaan en ik heb daarna een auto geleend. Dus daarna wordt helemaal niemand getest. Dan is dus officieel de grens dicht tussen Tsjechië en Slowakije. Maar effectief, mensen houden zich er gewoon aan. Er werd niet zoveel gecontroleerd, maar toch kwam er bijna niemand die grens over. Want de wegen waren helemaal leeg.
En nu is hij echt dicht?
Hij is nu echt dicht, maar ja, ik ben ook maar gewoon braaf gaan zitten wachten. Dus ik weet niet of er nu beter gehandhaafd wordt, maar officieel is hij dicht.
En jij testte dus negatief, dat hoorde je, kreeg je meteen te horen, toch?
Ja, dat is omdat dit van die antigentesten zijn, niet de PCR-testen, die zijn veel sneller, die geven veel sneller een uitslag.
Ja, je hebt sneltesten.
Dus, dus iedereen moest ook verplicht wachten nadat de test bij hen was afgenomen op hun coronacertificaat, zoals het dan heet. Uh-huh. Dat duurde dan ongeveer een minuut of 15. En dan krijg je dus je certificaat met of negatief of positief. En dat certificaat is op dit moment een heel belangrijk soort van document om überhaupt nog naar buiten te mogen. Want als je nu dus zonder je certificaat naar buiten gaat, dan kan je tot volgens mij iets van €1600 aan boetes krijgen.
Zo.
Dat is wel intens.
Reactie deze week ook van de ombudsvrouw in Slowakije is dat het niet onwettelijk is dat coronacertificaat is ingevoerd. Daar was dus discussie over. Houdt iedereen zich er een beetje aan? Of hoor je al dat er veel mensen zich niet hebben laten testen omdat ze dat niet wilden? Of dat ze dat certificaat niet bij zich hadden? Wat gebeurt er allemaal in de marge? Want ik krijg wel de indruk van jou dat in grote lijnen iedereen het een goed idee vindt. Maar waar is de weerstand?
Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat voordat het hele testgebeuren plaatsvond, dat ik op, zoals waarschijnlijk jullie ook wel meekrijgen, is dat de tegenstanders vaak vocaler zijn op de sociale media dan de voorstanders. Dus ik dacht, oh jeetje, nou, ik zou blij zijn als er misschien 1 miljoen à 1,5 miljoen mensen opkomen dagen bij die test. Maar het lijkt, als je kijkt naar hoeveel mensen gekomen zijn en hoeveel mensen zich daar ook daadwerkelijk aan houden, dan denk ik dat het toch eigenlijk best wel veel steun is voor het beleid van, zeg maar, voor het hele testgebeuren. Want er zijn in totaal 3,6 miljoen tests afgenomen op een land van 5,5 miljoen inwoners. Mm-hmm. Dus dat is toch best wel veel. En alle kinderen onder de 10 hoefden niet te komen en alle ouderen van boven de 65 volgens mij hoefden ook niet te komen. En dan zijn er mensen die dus extreem vatbaar zijn, die hoeven zich ook niet te laten testen. En dan alsnog 3,6 miljoen. Dat is toch best wel een flink aantal.
Maar dan uitgesmeerd over meerdere weekenden, dat moet je nog even uitleggen.
Nou, dit gaat alleen maar over het afgelopen weekend.
Ja, die 3,6 miljoen. Ja.
Ja, die 3,6 miljoen is alleen dit weekend. En het zouden 2 weekenden zijn. En Matovic, de premier, heeft nu net volgens mij gisteren of eergisteren laten weten dat in sommige regio's de tweede weekend niet doorgaat vanwege het extreem lage aantal positief besmetten. Dus bijvoorbeeld in Bratislava komt er geen tweede testweekend omdat er maar 0,3% positief getesten waren, wat in totaal maar iets van 700 mensen waren.
Oké. Okay. Nou, ik zou denken, maar als je toch het materiaal hebt en je hebt de hele infrastructuur opgetuigd, gaat dan ook alles eruit filteren.
Ja, nou ja, Matovic is een premier die nogal op. Hij kan een beetje. Ik zou het zeggen dat hij misschien een beetje emotioneel is of dat hij ad hoc reageert. En als hij dan denkt, oh, dit is een goed idee, dat hij dan ook al een persconferentie houdt met zijn idee zonder dat hij bijvoorbeeld de president heeft ingelicht of de rest van zijn kabinet. En ik denk dat, om een beetje in het goede daglicht te komen bij de tegenstanders, dat hij nu dan dus zegt van, oké, nou, bij de regio's waar er weinig positieve tests gevonden zijn, dan laten we het maar zitten.
Wat bracht de Slovaakse regering er tot toe om deze manier van coronabestrijding te hanteren, die vrij bijzonder is, want niet iedereen, niet elk land pakt op deze manier aan?
Nee, zeker niet. Ik denk persoonlijk dat het heeft ermee te maken dat Matovic het idee op een gegeven moment gehoord heeft en dacht, oké, dit wil ik gaan doorvoeren, want dit is mijn kans om als voorloper in de Europese Unie gezien te worden, omdat hij nog een redelijk nieuwe premier is, omdat hij pas sinds maart aangetreden is. Mm-hmm. En daarnaast is er het weekend van Allerheiligen. Dat is volgens mij 1 november was het nu, mm-hmm, afgelopen zondag. Wat een heel belangrijk gebeuren is, een heel belangrijk ding is hier in Slowakije, is dat iedereen teruggaat naar het dorpje of de stad waar ze vandaan komen om langs alle begraafplaatsen te gaan om kaarsjes aan te steken voor de overledenen. En dat is echt een grote happening en een soort van een mini-volksverhuizing binnen Slowakije. En hij wilde dat voor zijn. Hij wilde zorgen dat er niet door het hele land heen gereisd werd en daarmee ook dat virus van west tot oost, van noord naar zuid, overal verspreid zou zijn. En in plaats van alleen maar een lockdown in te stellen dat je niet mag reizen, bedacht hij dus, oké, nou, dan gaan we dus ook maar iedereen testen. En dan hebben we een soort van nieuw nulpunt. Omdat Slowakije heel hard Tsjechië achterna ging. Ze zaten precies op dezelfde lijn qua exponentiële groei van besmettingen als Tsjechië, maar dan 2 weken eerder.
Ja.
Dus om dat tegen te gaan, zei hij, oké, we willen dus een nieuw nulpunt. We gaan zorgen dat we alle zoveel mogelijk in ieder geval positieve of besmettelijke gevallen eruit halen. En die moeten nu allemaal verplicht 10 dagen in quarantaine.
Ik had dat ook gelezen, dat het aantal besmettingen in Slowakije, als je kijkt naar dat Slowakije 3 keer minder het bevolkingsaantal van Nederland heeft. Ze hebben ook ongeveer 3 keer minder het aantal besmettingen gehad. Dus dat is vergelijkbaar. Nou ja, als Nederland als een van de coronabrandhaarden wordt gezien van Europa, dan denk ik dat Victor ook bedoelt dat Slowakije Nederland achterna ging, toch?
Ja, precies. En het ging ook ineens heel snel. De eerste golf in Slowakije was, fantastisch zou ik niet zeggen. Want natuurlijk. Maar dat,
een
onbedoeld
succes.
Dat ging heel goed. Ja, dat ging heel goed. Omdat er heel weinig besmettingen waren en heel weinig ziekenhuisopnames. En nadat de zomer, er wordt door de oppositiepartijen een beetje de schuld wordt afgeschoven op al die mensen die naar Kroatië op vakantie geweest zijn. Dat die het allemaal teruggebracht hebben naar Slowakije. Dus vanaf half augustus, eind augustus, ging het ineens heel hard.
Ja, die hebben allemaal niet naar de perestrooikast geluisterd. Want wij hebben een aflevering gemaakt over dat het niet aan te raden was om op zomervakantie naar Kroatië te gaan.
Ja. We hadden met een Slovaakse versie moeten komen.
Nou ja, nee, ja, precies, dan waren ze gewaarschuwd. Ja,
precies,
nee, zonde.
Dat hadden ze het geweten.
Hoe hard is die lockdown nu? Wanneer is die dan voorbij? Want jullie zijn op weg naar een soort nieuw nulpunt, zeg je?
Ja, het is nu dus juist weer een beetje versoepeld voor de mensen met die negatieve certificaten. Dus het was tot en met zondagavond was het strenge lockdown, gewoon niet naar buiten, behalve als je naar je werk gaat of naar de winkel. En nu is het weer dat er ietsjes meer ruimte is voor mensen met de negatieve certificaten, dat bijvoorbeeld ook de winkelcentra weer open zijn. Maar dat de winkeliers wel gevraagd wordt om mensen te vragen hun negatieve certificaat te laten zien.
Uh-huh. En voor de rest is alles dicht. Cafés, bioscopen.
Ja. Er is een beetje een soort van limbo over of terrassen nou wel of niet open mogen. En voorlopig heb ik nog niet meegekregen dat mensen op de bond geslingerd worden als ze wel hun terras open houden.
Mm-hmm.
Maar het is, we gaan richting half november. Nee, wat is het? 5 november. Oké, een beetje overdreven. Maar we gaan richting november. Dus dat heeft niet zo heel veel zin meer, die terrassen.
Ja. Wanneer weet je of je terug mag vanuit Slowakije naar Tsjechië?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb net meegekregen dat in Tsjechië de nuzový stav, wat is het ook weer, de crisissituatie of de state of emergency in mooi Nederlands, tot in ieder geval kerstmis aanhoudt. Dus,
de noodtoestand, ja.
Ja, de noodtoestand, dat is hem. Ja. Nou, dat de noodtoestand in ieder geval tot kerstmis aanblijft. Dus ja, het is de vraag of Tsjechië de grenzen open gaat gooien in binnen die tijd.
Ja, precies. Want dan kan ik nog even aanvullen met een bericht van een Nederlandse gezondheidseconoom, Xander Kolman. Die kan je ook volgen op Twitter. Best wel prominent figuur in de Nederlandse media nu ook. En die is ook al eigenlijk 1-2 weken de situatie in Slowakije aan het volgen. Volg volgens mij vooral de Engelstalige website Spectator. Spectator.sme.sk voor de mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn. En hij krijgt een beetje de indruk dat na het succes van de eerste ronde, van die eerste filter aan besmettingen die je eruit hebt gehaald, dat de bescheiden Slowaken een beetje cockie aan het worden zijn. Dus dat ze toch een beetje arrogant aan het worden zijn en het idee hebben van, nu zijn we er wel, nu kunnen we de economie weer opengooien. Toch even benieuwd of jij dat zo ervaart. Zijn het een beetje arrogante mensen aan het worden?
Nou, misschien niet per se de mensen, maar ik denk dat Matovic wel daartoe geneigd is ook om dat inderdaad te doen.
Ah, ja.
Ook omdat hij al Lisa, maanden eigenlijk overhoop ligt met zijn eigen minister van Financiën.
Okay.
Die steeds aangeeft van, hallo, ja, ik snap dat er niemand dood moet gaan en ik snap dat we de besmettingen terug moeten dringen, maar op dit moment zijn we onze economie aan het verzuipen. Dus ja, dat is. Ik denk dat Matovic nu eerder geneigd is om toe te geven, inderdaad, aan zijn minister van Financiën. Ja. En dat hij, omdat hij nu met deze testronde een soort van bewijzen van, oh kijk nou, het is maar 1% en die mensen gaan nu allemaal in quarantaine, dus komt wel goed.
Ja. Nou, om af te sluiten, ik lees nog net dat Boris Johnson nu op korte termijn een pilot gaat draaien in Liverpool. Dus niet in Londen, maar omdat Liverpool wel een corona hotspot is. Omdat Slowakije dus in ieder geval een hoge deelname had aan het screeningsprogramma. Het enige verschil is dat Johnson meer vertrouwt op vrijwillige deelname en isolatie. En in Slowakije heb je natuurlijk nu je coronacertificaat, en ging er toch iets meer een verplichting vanuit in eerste instantie.
Ja.
Dus,
ja. Een soort van gedwongen vrijwillige deelname was het hier.
Gedwongen vrijwillige, dat klinkt heel erg als Big Brother. Ja. Ja. Oké. Okay.
Ja, ja dat is ook misschien, als ik daar nog één ding aan toe mag voegen.
Nou, vooruit, één ding
waar,
dan, hè?
Dat is waar.
Floris,
dat
is
waar.
Streng, hè?
Ja, ja. Draaiboek, tempo, tijd is geld.
Dat is waarom Tsaputova en Matovic ook eventjes rollenbollend over straat gingen, verbaal gezien dan. Omdat Tsaputova op de vooravond, letterlijk op de vrijdagavond, voordat het testweekend begon, uitspraken deed als: ik denk niet dat we het kunnen, ik denk niet dat we het materiaal hebben, ik denk niet dat het personeel er is. Dus ik vraag premier Matovic om de quarantaineplicht te schrappen als je niet een negatieve test kan halen. Nou, daar was Matovic uiteraard niet zo blij mee. En ze hebben het inmiddels wel weer goed gemaakt, omdat het dus een groot succes was. En Tsaputova was lyrisch over de gezondheidsmedewerkers en de militairen die allemaal geholpen hebben. Dus, maar ja, er was wel een kleine soort van frictie tussen het presidentschap en de premier.
Klinkt een beetje als een aflevering van Buurman en Buurman die elkaar toch weten te vinden in het klaren van deze enorme klus. Dankjewel. Ja, precies. Nou mag het. Ook had ahoy moeten zeggen aan het begin. Wat een gemiste kans. Ja, Victor Peters, dankjewel. En hopelijk spreken we je een keer vanuit Brno als je weer terug in Tsjechië bent.
Nou, heel graag.
Succes met je schoonfamilie.
Ja, groetjes daar.
Yes, dankjewel.
Je zou het bijna vergeten, maar er zijn meer verkiezingen dan die ene in de Verenigde Staten. De Oekraïners gingen naar de stembus, de Georgiërs gingen naar de stembus en de Moldaviërs gingen naar de stembus. Allemaal in de periode eind oktober en begin november. En daarvoor ook nog de Litouwers. Maar we blijven even aan de Zwarte Zee. Waar het in Oekraïne draaide om de lokale verkiezingen, in Georgië om de parlementsverkiezingen en Moldavië de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De absolute climax, ik bouw hem even op, dat is de tweede ronde, volgt op 15 november.
En zoals dat hoort bij verkiezingen, valt er veel over te vertellen. Heeft de zittende macht, dat is de grote vraag, op zijn donder gekregen. We nemen de uitslagen door met Jelga Groeneveld, die als waarnemer de verkiezingen in Georgië volgde en als analist Oost-Europa en Caucasus als zijn broekzak kent. En daar blijft ons gesprek met hem niet bij, want hoe ga je te werk als verkiezingswaarnemer in deze tijden van corona?
We gaan de landen één voor één af, van west naar oost. Dus even goed nadenken over hoe die kaart eruit ziet. Jij zit ook te kijken, Floris.
Ja, de hele tijd. Ik had het al fout gezet. Dus.
Oké, we gaan een volkslied draaien. Dan ben ik wel benieuwd of we inderdaad van west naar oost gaan. Nou, laten we even luisteren. Welke krijgen we? Ja, het is dan maar net hoe je van west naar oost redeneert. Want dit is misschien wel het eerste land, Moldavië, vanuit het westen gezien. Aan de andere kant
zo zou het ook kunnen bekijken.
Lviv veel dichterbij ons.
Ja. Ik spreek je niet tegen, maar toch bij deze beginnen we met Moldavië.
Oké, dan gaan we het daarover hebben.
Moldavië dus.
Ja.
Ja, daar had je de eerste ronde van de verkiezingen met de ene kant in de ring hervormingsgezinde Sandu, die verrassend de eerste ronde won van de zittend president Igor Dodon. Ik weet het even niet, zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Die verloor nipt. Beide gaan nu in de tweede ronde op 15 november uitmaken wie president wordt. En ja, bij zo'n systeem kennen we vaak natuurlijk van andere landen, is het altijd van belang wat de kiezers stemmen van de kandidaat die in de eerste ronde is afgevallen. Dus daar moeten de twee overgebleven kandidaten zich op richten. En dan niet alleen. De opkomst in de eerste ronde lag rond 43%. Dus daar valt nog een wereld te winnen om de thuisblijver naar die stembus te krijgen.
Igor Dodon.
Dodon, ja.
Dodon. Wat zijn de verschillen tussen deze twee?
Ik heb het even heel zwart-wit gesteld. Misschien kan Jelga kan ongetwijfeld aanvullen.
Dus jij gaat nu een heel ongenuanceerd beeld schetsen.
Zo ben ik. Dat doe ik in al mijn verhalen. Dodon wil graag een nauwe relatie met het Kremlin, terwijl Sandu voorstander is van verbeteringen van betrekkingen met het Westen, met name de Europese Unie. En zij maakt zich hard om corruptie te bestrijden.
Dag Jelge Groeneveld. Wat maak jij van deze drie zinnen Moldavië van Floris?
Maak het wat grijzer, of niet?
Nou ja, het land is uitermate verdeeld over deze kwestie die net genoemd zijn door Gert-Jan. Maar er speelt wel meer natuurlijk. Het gaat ook over corruptie en manier van besturen. Ook allerlei andere persoonlijke verwikkelingen. Renate Urusati, die ook een kandidaat was, die is afgevallen. Die is weliswaar wat meer pro-Russisch getint, als je dat zo wil zeggen. Uitermate populistisch en links georiënteerd. Maar ook geen vriend van Dodon. Dus die heeft de campagne ook helemaal daartegen opgezet. Dus het ligt allemaal net wat genuanceerder dan. Ja, precies.
We proberen altijd te begrijpen natuurlijk bij landen hoe dan het politieke stelsel werkt. De VS, dat is een soort tweepartijenstelsel. Je kiest nu tussen een VVD en een Forum voor Democratie, bij wijze van spreken. Tussen Biden en Trump. Nederland heb je een heel kleurenpalet. En hoe Floris dit nu schetst, ja, het is altijd of je bent pro-Europees, pro-Westers, of je bent pro-Russisch. Dat is Moldavië.
Ja, ik denk dat dat toch wel op zich is dat wel een terechte kleuring. Het geeft een lange geschiedenis van die al zeker 10 jaar duurt. En die gaan we nu niet doornemen. Maar dat is een van de grote, het grote getouwtrek om het land echt om mee te maken.
Ja, met Transnistrië natuurlijk als blok aan het been, om het zo even te zeggen. Het bevroren conflict waar Rusland. Ja.
Inderdaad.
Het land kan zich niet echt ontworstelen aan deze tweespalt in de samenleving. Echt een verdeeldheid.
Ja. Jelger, we gaan het met jou alleen maar hebben over landen waar een bevroren conflict is. Ik zie een patroon.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Floris, we hebben nog meer vragen van luisteraars.
Ja, we hebben er eentje van Marjolein. Die vroeg zich af of als Sandu president wordt, is er dan echt verandering mogelijk? Hè? Is zij opgewassen om die corrupte macht te doorbreken? Ze zegt zelf dat ze Sandu bereid is. Hè? Ze gaat die strijd met corruptie aan.
Leuk dat je en de vraag stelt en antwoord
daarom,
geeft.
Ik pak er gewoon
wat is
eraan.
Het antwoord? Ja.
Dat geef ik nu. Ik pak gewoon die hele aflevering, neem ik nu voor mijn rekening. Wie Moldavië zegt, denkt al snel ook aan corruptie tot aan de politieke top toe. Ook daar heb je oligarchen die de dienst uitmaken. Corruptie achtervolgt ook Dodon, de huidige president. En dat is ook een van de redenen dat hij niet met zijn concurrenten in debat wil. Sandu heeft gezegd van dat ze alle staatsinstellingen wil schoonmaken van corruptie, van corrupte individuen. En ja, het is haar sterke punt dat ze. Ja, zij kan echt op voor haar integriteit. Dat is echt haar sterke punt. Of daar lukt natuurlijk om die corruptie te verjagen. Ja, het hangt eerst af hoe ze die tweede ronde, of ze die gaat winnen of niet.
Terwijl dat is makkelijk, hè? Want de zittende macht moet altijd zich verdedigen tegen de uitdager. Zeker. Die zegt van, hé, ja, wat er nu zit, dat is corrupt. En dat is niet integer.
En we hebben die verhalen natuurlijk ook vaak gehoord. Ik ga even de bezem door de kast halen. En dan blijkt dat die nieuwe president minstens zo niet meer corrupt is dan de vorige.
En dan de vraag van Pelle die hierop aansluit. Hoeveel kans maakt Sandu in de tweede ronde? Even aannemend dat de aanhangers van de afgevallen kandidaten pro-Russisch zijn en daarom pro-Dodon zullen stemmen?
Ja, ze moeten beide kandidaten moeten dus zorgen dat ze die thuisblijvers, die opkomstpercentage was rond de 43%, die thuisblijvers naar die stembus krijgen. En het is ook zaak om een van de kiezers te pakken van die verliezende presidentskandidaten. En Jelger noemde het al, die Renate Hussati. Dat is iemand die het niet heeft op Dodon. Dus het is die viel af als nummer 3 in de eerste ronde. Dus als Sandu erin slaagt om zijn steun aan haar kant te krijgen, en dus ook zijn kiezer, dan slaat ze een flinke slag om Dodon te verslaan. Aan de andere kant moet ze ook denken van, ja, ze is pro-Westers. Ze moet voorkomen dat ze die pro-Russische kiezer of mensen die twijfelen, te veel van zich afschrikt. Want die vliegen dan toch naar Dordogne, of die gaan in ieder geval niet op haar stemmen. Dus ja, het is lang geen uitgemaakte zaak. En ik vind het nog spannender dan die verkiezingen in daar aan de overkant van de zee tussen twee oude mannen.
Ja, er is veel te weinig aandacht voor. Ja, ik zit de hele dag te kijken naar Fox News en CNN en CBS. Daarom, en niemand heeft het over Moldavië.
Wel voor Georgia.
Ja, Georgia komt wel langs. Ja. Maar goed, Jelger, met jou zijn we natuurlijk ook aan het kijken naar eerlijkheid, transparantie, integriteit. Hoe kan je waarnemen in deze gekke coronatijd? Mm-hmm. Even die Moldavische verkiezingen. Hoe zijn die volgens jou verlopen als je het hebt over eerlijkheid? Wat kun jij daar van een afstand over zeggen?
Ja, volgens, kijk, ik was daar natuurlijk niet zelf, maar afgaande op de reportages, zijn de verkiezingen niet erg afwijkend van eerdere verkiezingen verlopen. Betrekkelijk eerlijk. Maar ja, dat is, ik zeg het al, betrekkelijk. Dat is maar net waar je referentiekader legt. Kijk, er zijn misstanden gerapporteerd. Het vervoer van mensen of kiezers naar verschillende districten. Het betalen voor stemmen. Intimidatie van kiezers bij stemlokalen. Dus dat zijn toch wel serieuze zaken. Of ze echt de uitslag hebben beïnvloed, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Uiteindelijk gaat het nu om de beslissing of er een tweede ronde nodig is. Ja, die was er nodig. En met al die misstanden erbij. Als dat niet geweest zou zijn, dan was de uitslag niet heel veel anders geweest. En de achterstand met de nummer drie, die is ook echt, of van de nummer drie, die is ook echt te groot om dat allemaal nog anders op zijn kop te hebben gegooid, uh-huh. zeg maar. Uh-huh. Dus nee, er zijn wat procedurefouten geconstateerd in stemlokalen. En dat zou je meer als gebrek aan professionaliteit kunnen zien. Ja.
En het verhaal dat Dordogne had ervoor gezorgd dat vanuit Transnistrië, die afgescheiden regio, mensen per bus zijn vervoerd naar Moldavië om daar te stemmen op hem. Dat is wel iets wat blijft rondzingen rond de eerste ronde.
Ja, ik heb het niet gezien, maar dat wordt dan gemeld vanuit allerlei lokale organisaties die hun observers hebben. Dat wordt dan gemeld. Ja, ik geloof wel dat gewoon gebeurt. En het zijn gewoon patronen die je in de hele regio al ziet. Dus er is geen reden om te denken dat dit nou zomaar verzonnen is.
Ja, kiezers per bus van A naar B te vervoeren is een beproefmiddel. Niet alleen in Moldavië, maar ook in...
Het is vooral ook het door bepaalde partijen gestuurd mensen vervoeren op conditie dat ze natuurlijk een bepaalde richting uitstemmen.
Dat
is natuurlijk het voornaamste bezwaar. Ik bedoel, het transporteren van mensen op zich in dorpjes en zo is natuurlijk geen bezwaar.
Nee, zeker.
Om het niet alleen te hebben over het bijna standaard frame, maar wel een soort van terechte frame van je kiest op een pro-Europese of een pro-Russische partij. Even kort, zijn er bepaalde zaken in het land die dan ook belangrijk zijn voor stemmers? Dus dat ze betere huisvesting willen of betere zorg? Of gaat het er echt alleen maar om, nou, die wil naar links en die wil naar rechts?
Nou, het ging hier volgens mij in deze verkiezingen vooral om de corruptie. En ook de corruptie aanpak vooral. Eigenlijk is Dordogne de enige geweest, kandidaat hier in deze verkiezing geweest, die zich niet heeft willen uitspreken over of het betrekken daarvan in de campagne van corruptie aanpak. Ja, en die heeft zich daardoor gewoon echt helemaal gedrukt.
Hij mijt een debat met...
Ja, precies. Ja. En alle andere kandidaten hebben zich duidelijk uitgesproken voor het bestrijden van corruptie. Aan hem afvragen of in hoeverre ze daar ernst in hebben. Maar dat is in ieder geval wel naar de bevolking toe praten. Op zijn minst.
En ondanks dat hij aan de macht is, heb jij dus in ieder geval net gezegd dat de verkiezingen betrekkelijk eerlijk zijn verlopen.
Als op de dag zelf, ja.
Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Het coronavirus, heeft dat daar nog een rol gespeeld bij het waarnemen?
Jazeker. Je hebt dus, er zijn verschillende organisaties, internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, de OVSE, die sturen monitors. Met name de OVSE is daar actief natuurlijk in, via de ODIHR, de ODIHR. Die gaat over de verkiezingsmonitoring. Die sturen sowieso altijd een lange termijn observatie. Die gaan vooral kijken naar het voorverkiezingsklimaat. Maar op de verkiezingsdag zelf sturen ze
veelal honderden monitors. En dat is nu in alle drie de landen waar we vandaag over spreken gewoon niet gebeurd. Omdat men moeite had met het recruteren van deze mensen. En dat had niet te maken met de organisatie in het land van verkiezing. Maar alles te maken met dat dit ook maar een vrijwillige zaak is. En dat deze mensen, deze monitors, bij terugkeer... bijvoorbeeld met quarantainemaatregelen worden
geconfronteerd.
Geconfronteerd, inderdaad.
Mm-hmm. Ja.
En dat heeft hen ontmoedigd. En daardoor konden de OVC niet genoeg monitors bij elkaar vergaren. Hebben ze die missie geannuleerd. Dus daar heb je het gewoon over voor Moldavië. 200 waarnemers die niet gestuurd zijn. Ja, dat heeft toch een behoorlijk impact. De OVC had nu maar tientallen waarnemers. Ja, dat is toch echt wel fors. Dan heb je dus geen oog op de grond. En op die manier wordt toch de internationale legitimiteit in zekere zin gecompromitteerd.
Ja. En voordat we doorgaan naar het... Je hangt nog een beetje in je Engels natuurlijk, hè? Omdat je uit Georgië komt. En het voltooid deelwoord, dat werkt dan net wat anders in het Nederlands. Voordat we het over het volgende land gaan hebben... hebben ze dit voor de tweede ronde in Moldavië dan wat beter op orde, denk je? Of maakt dat niet zoveel uit?
Nee, ik denk dat dat niet geen verschil gaat maken. Dat gaat geen verschil maken. Dat is nu over 2 weken of 10 dagen zelfs maar. Dat gaat niet anders werken. Nee.
Okay. We blijven het volgen. En zoals je dat dan zegt, Floris.
Zeker. Ja. Fox News staat aan. Dat
zou ik zeker doen.
een land verder. Naar het oosten of noorden. Of westen.
In ieder geval buurland.
Het is maar hoe je het ziet. En buurland van Moldavië, dat is Oekraïne. Lokale verkiezingen op 25 oktober. Floris, even de uitkomst.
Graag. Ja, het was natuurlijk een test voor president Zelensky... die we vorig jaar als een komeet omhoog schoot... en de verkiezingen won, de presidentsverkiezingen. En daarna zijn partij Diener van het Volk ook de parlementsverkiezingen. Glorieus.
Toen hij president werd, had hij eigenlijk nog geen partij. Dus het is ook interessant om te zien hoe hij dan op lokaal niveau... voor de dag kwam.
Dus dat hebben we even helemaal natuurlijk tot achter de komma bekeken.
Ja. Weet je ook hoe het in jouw dorp Akkerman is gegaan... waar je ooit nog burgemeester
wilde worden? Goeie vraag. Nee. Vergeten? Ja.
Shit, zouden ze daar waarnemers hebben?
Kom ik de volgende keer aflevering op terug.
Oké, sorry, het hele land.
Ja, we concentreren even ons op het hele land. Nou, een test die heeft niet helemaal glansrijk doorstaan. Want wat je zag is vooral dat lokale mensen, burgemeester bijvoorbeeld, met de overwinning aan de haal gingen. Je hebt de burgemeesters in Odessa, Kharkov, respectievelijk Truganov en deze ken je ook nog wel.
Nee, zit hij er nog?
Ja, hij zit er nog steeds.
Gennady?
Yes.
Kernes?
Ja. Die doorstaat alle Oekraïnse stormen.
Ongelooflijk.
Dat zijn burgemeesters, en ook in andere steden. Klitschko in Kiev, die zitten niet in het Zelensky-kamp.
Aan het begin van de vorige eeuw kwamen wij heel vaak in Oekraïne, moeten we even erbij zeggen. En Kernes, die kwamen we dan op heel veel plekken tegen.
Ja, gewoon op straat tegen.
Dus er was een periode dat ik maandelijks in Kharkov kwam. En Kernes liep er altijd. Oké. Okay. Ja, ik was hem even uit het oog verloren. Ja. Fijn dat ik weer aan de mag denken.
Precies, ik dacht, hier doe ik je een plezier mee. Maar goed, Truganov en Kernes, dit zijn burgemeesters, Geert-Jan, waar een dikke walm, sigarenwalm van corruptie omheen hangt. Ze zijn niet weg te slaan, ze hebben alle touwtjes lokaal in handen. Hè. De media, daar hebben ze wat de beschikking over. Publiek geld kunnen ze als voor hun campagnes gebruiken. Dus daar kom je ook als landelijke partij, dienaar van het volk van Zelensky, zelfs zo'n partij kom je daar niet zomaar tussen. Kom bij dat Zelensky's partij niet echt een gerichte campagne in de regio's voerde. Zelfs in zijn eigen geboorteplaats wist zijn partij niet het burgemeesterschap te pakken.
Moet je hem even helpen? Geboorteplek van Zelensky?
Ik ben hem even kwijt.
Maar je weet wel dat in zijn geboorteplaats burgemeester werd.
Ja, zijn vertegenwoordiger van zijn partij.
Ga door. Ik zoek het intussen op. Ik heb geen belletje zoals bij 2 voor 12, maar ik kan dan wel zo'n antwoord geven.
Ik hoor het binnen 10 seconden graag. Er komt nog een tweede ronde aan, halverwege november. Maar ja, dat lijkt in sommige gevallen gewoon een formaliteit. Jelger, ik doe het even in vogelvlucht. Kijk jij vanuit jouw blik naar deze verkiezingen in Oekraïne, deze lokale verkiezingen?
Ja, eigenlijk beschrijf ik het net al een beetje goed. Het hing al helemaal in de lucht dat het sprookje Zelensky toch al echt in een neerwaartse vlucht is gekomen.
Krivoy Rih, dus, ook wel bekend in het Russisch als Krivoy Rog.
Ja, nu weet ik hem.
De geboorteplaats, kijk.
Mm-hmm. Ja, ga door.
Heel belangrijk hoor. Hij is natuurlijk met zijn servant of the people, de dienaar van het volk. Dat heeft hij toch al een beetje is op de achtergrond gekomen. Maar allereerst is deze uitslag ook wel een beetje een gevolg van de decentralisatie.
Ja.
Hervormingen. Die waren al lang van plan. Nooit doorgevoerd.
Dat is het grote agendapunt na Maidan. Hè? Dat ze decentralisatie, dat Kiev niet het overal voor het zeggen heeft. Dat niet al het geld vanuit de provincie naar Kiev gaat en daar verdwijnt in diepe zakken. Dat ze die lokale regio's, die regio's hun geld behouden.
En nu zie je dus dat er allemaal lokale partijen opkomen. Maar mm-hmm. die zijn alweer ontstaan rondom invloedrijke mensen in die regio. Ja.
Ja.
Dan krijg je dus weer nieuwe poppetjes die daar dan even dus zich laten gelden.
Ja.
Ja, goed, we moeten maar zien hoe gezond dit is voor de democratisering van het land.
Mm-hmm.
Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met, zoals het heet, goed bestuur en dergelijke. En ook het goed managen van je publieke fondsen.
Ja, ja.
Deze hele nederlaag voor Zelensky en zijn dienaars van het volk heeft ook heel veel te maken met het landelijke beleid en de draai die de partij heeft gemaakt. Ze trokken eerst op met de liberaal georiënteerde Golos en de European Solidarity van Poroshenko in de strijd tegen corruptie. En dat is nu steeds meer. Daar stemmen ze nu eigenlijk vooral tegen anticorruptiemaatregelen. Ja, en dat wordt dus electoraal gewoon in Oekraïne eigenlijk niet goed gepikt. Daar liep Poroshenko ook al tegenaan. En die begon natuurlijk ook eerst met allerlei mooie verhalen. En die ging vervolgens door de internationale gemeenschap afgedwongen anticorruptiemaatregelen blokkeren. Dat is toch wel een rode draad in de Oekraïnse politiek. Nu is Zelensky ook, die stoot daar zijn neus tegen aan, in electorale zin.
Ja. Was het allemaal eerlijk? Was het allemaal vrij?
Op zich zijn ze wel betrekkelijk vrij verlopen. Je hebt gewoon een vrij oneerlijk speelveld, doordat er publieke fondsen beschikbaar worden gesteld aan degene die daar toegang toe krijgen. En ook publieke resources. Dus niet alleen fondsen, maar ook dus echt gewoon mankracht, zullen we zeggen.
Ja.
En daardoor krijgen ze gewoon een scheef speelveld. Dus dan kunnen de verkiezingen wel betrekkelijk vrij zijn verlopen. Dan is het speelveld gewoon nog steeds niet gelijk. En dan struikelen de kleintjes, die struikelen dan over de wortels. En de anderen vliegen er gewoon overheen.
En ook hier weer. Sorry, Floris. Ik wilde nog. Oké, dan zal ik eerst.
Tenzij ik hem moet vertellen.
Onze non-verbale communicatie is vaak toch wat lastig. Maar ook al zien we elkaar nu. Corona, toch nog even benieuwd. Welke rol bij het waarnemen?
Ja, hier zouden. Ik haalde net al aan dat de observatiemissies gewoon eigenlijk geannuleerd worden. En dat speelt hier ook. De OVC zou hier 600 mensen of waarnemers toesturen. En die zijn allemaal niet gegaan. Dus dan hangt het af van de diplomatieke missies en of wat internationale organisaties die daar zitten. Andere, dus bijvoorbeeld NGO's. De beperkte slagkracht van de OVC voor de lange termijn missie, die is echt te beperkt voor een groot land als Oekraïne. En die zijn dus heel erg afhankelijk van de lokale NGO's.
Je had het eerder over die corruptiestrijd die Zelensky in het begin aanbond. In zijn begin van zijn regeerperiode samen met die twee andere partijen. Nu zien we ook dat rechters in Oekraïne van het Constitutioneel Hof hebben met een reeks uitspraken die bestrijding van corruptie geblokkeerd. Zie je daar, is daar een verband mee tussen dit soort ontwikkelingen en Zelensky's nederlaag of tegenslag? Bij de verkiezingen?
Jazeker. Kijk, het frustreren van dat soort hervormingen heeft. Dat heeft hij misschien niet eens zelf zit daarachter. Uiteindelijk wel degene die hem ondersteunen, politiek en maatschappelijk. En in de media wordt gesteund door Kolomoisky, de oligarch achter zijn. Die daar zijn tv-show jarenlang heeft gefinancierd en uitgezonden. En Kolomoyski die heeft helemaal geen interesse in die corruptiebestrijding. Zo zie je dus dat dit soort oligarchen, die dus financieel embedded zijn in, of geïnvesteerd zijn in die politieke leiders, dat die dus gewoon uiteindelijk dit soort hervormingen gaan zitten dwarsbomen. En dat verklaart ook die draai die Zelensky waarschijnlijk die Zelensky heeft gemaakt het afgelopen jaar. Mm-hmm. En de bevolking dat is eigenlijk al jarenlang een ding. De bevolking die wil daar gewoon serieus werk van gemaakt zien worden. En die pikt dat dus gewoon niet zulke soort draaien. En die doorzien dat ook. Ja, het gevolg hiervan is wel de opkomst bij dit soort verkiezingen nu gewoon echt onderuit vliegt. Dat is nu gewoon bijna 10% lager dan 5 jaar geleden. En dat is het is nu een 37%. Dat is toch echt wel een hele lage opkomst. Zelfs voor een land als Oekraïne.
Ja.
Het vertrouwen in de politiek neemt gewoon af. En mensen haken af.
Dan gaan we per boot maar naar een land waar misschien iets meer vertrouwen is in de politiek. Ik weet het niet, maar Jelger komt er net per vliegtuig vandaan. Floris, nog even kort. Heb jij nog een tripje naar Oekraïne gepland staan trouwens?
Niet concreet, wel in mijn hoofd.
In je hoofd. En waar ga je in je hoofd heen?
Naar Oekraïne.
Oké. Ja, je ziet wel waar je uitkomt.
Ja, daarom ja.
Oké, goed. Gaan we nu over de Zwarte Zee naar Georgië.
Was je nou even verrast in het begin? Dat trompetgeschal?
Ik vond het mooi.
Ja, hè? Maar het klonk een beetje alsof de Britse koningin elk moment hier binnenkwam.
Tafisu Pleba.
Ja, zoiets.
Klopt dat, Jelger? Tafisu Pleba, Freedom?
Tafisu Pleba, ja, ja. Vrijheid. Ja.
Ja, het nationale volkslied van Georgië moeten we vaker draaien.
Ja, dat was de eerste keer dat we hem gedraaid hebben. Hij stond niet in onze data.
Terwijl we met Jelger ook nog een aflevering hebben gemaakt over Georgië, over het toerisme in tijden van corona. Maar toen hebben we denk ik het volkslied. Toen zaten wij natuurlijk ook in een soort lockdown. Hadden we waarschijnlijk niet de mogelijkheid om het volkslied even erbij te plaatsen.
Toen zat de muziekdatabase waarschijnlijk op slot.
Ik denk het, ja. Om ervoor te zorgen dat er geen virus in de database kwam. Floris.
Geert-Jan, Georgië.
Why, Georgia, why?
Parlementsverkiezingen. Verkiezingen met een staartje. Een staartje, ja.
Okay.
Daar gaan we het zo even over hebben met Jelger. Die kan het uitgebreid vertellen omdat hij daar zat. De partij Georgische Droom, gevormd in 2012 door de oligarch Ivanishvili, won de parlementsverkiezingen.
Ivanishvili
won de parlementsverkiezingen.
Jelger, Ivanishvili?
Jazeker.
Ivanishvili.
En dat weet ik van al die voetballers, dat je dat altijd zo soepeltjes uitspreekt.
Ja, die stomme voetballers.
Ja.
Hij won de parlementsverkiezingen, althans zijn partij, en nam het op tegen de oppositie natuurlijk, logisch, die wat meer verenigd was dan anders, in de hoop om eindelijk die 8-jarige heerschappij van Georgische Droom te doorbreken. Dat lukte dus niet. Maar daarmee zijn deze verkiezingen niet afgerond. De oppositie legt zich niet bij deze uitslag neer. En daar wil ik meer van weten van Jelger. Want die was tijdens de parlementsverkiezingen ook in Georgië.
Ja, welk land zat je nou? In Georgië.
Ik ging on my mind, hè?
Ja. Ja.
Wat is aan de hand?
Ja, er is best wel wat aan de hand, inderdaad. De hele oppositie, die partijen die nog niet verkozen zijn in het parlement, die 18 partijen in totaal, die hebben zich verenigd. En dus ze weigeren de parlementszetels in te nemen die hen toekomen, hun mandaten. En ze zijn van oordeel dat de verkiezingen dermate irregulier zijn verlopen dat ze ongeldig verklaard moeten worden. Dat is een oordeel waar de internationale gemeenschap niet toekomt. Maar de oppositie in Georgië wel. Mm-hmm. Dat spreekt van vervalste en gestolen verkiezingen. En dat geldt trouwens ook, een beetje een zijsprongetje. Dat geldt ook voor de Supreme Council in de autonome deelrepubliek Adjara, die aan de Zwarte Zee ligt, de toeristenplaats Batumi. En daar is afgelopen zaterdag ook een verkiezing voor geweest. Ja, en daar geldt dezelfde oppositiepositie voor.
Oké.
Ja, ze weigeren. Er is over 2 weken een tweede ronde voor de districtzetels. 16 van de 30. in het parlement. En daar gaan ze ook niet aan deelnemen.
Jij zit er heel goed in, Jelger. Even voor de luisteraar die jou niet kent. Hoe kan het dat jij zo ongelooflijk veel weet van het politieke stelsel van Georgië?
Nou, niet te beschermen. Ik ben al een enige tijd, meer dan 10 jaar, volg ik het land. En kom ik er vaak. En ik organiseer hier ook regelmatig werkreisjes naartoe.
Wijncursussen?
Dat zou misschien een goed idee zijn. Dat moet ik de volgende keer maar doen.
Floris, jouw wijnboer kan wel bijdragen, denk ik, hè?
Denk het ook wel. Dat hij wel interesse heeft, ja.
Ja. Ja. Maar goed, dan weet de luisteraar even. Jij hebt er al ruim 10 jaar ervaring mee met dat land. Dus jij kwam daar eigenlijk toen, ik denk, Saakashvili daar aan de macht was?
Ja, zeker. Ja. Ja,
met Sandra Roelofs natuurlijk. Is het goed om nu een paar vragen van luisteraars er al bij te betrekken en dat we dan, dan doorpraten over wat er allemaal aan de hand is, wat je net kort al hebt uitgelegd?
Ja, zeker.
Floris, zullen we met de vraag van Niels beginnen?
Ja.
Niels vraagt: het ontbreekt Georgië aan pluriformiteit in de media en in het parlement? Staat dit een gezonde democratie in de weg? Dat is een hele mooie vraag. Volgens mij zit Niels ook zelf in Georgië. Of hij is in ieder geval groot fan van het land. Ja, want ik zie hem altijd op Twitter met een Georgisch vlaggetje. Dus Niels, deze is voor jou.
Nou, Niels.
Jo.
Komt-ie dan,
hoor. Komt-ie. Hebben we nog een muziekje erbij?
Tadaa. Het parlement is eigenlijk pluriformer geworden met deze verkiezing. Als de oppositie tenminste een zetel neemt. Dat is vooral als gevolg van hervormingen die onder zware lokale en internationale druk tot stand zijn gekomen afgelopen voorjaar. Een jarenlang gesoebat geweest over hervormingen in het electorale stelsel. Ja, en nu is er dan eenmalig een verlaagde kiesdrempel van 1%. En zijn de districtmandaten verlaagd, dus een aantal mandaten. Dat waren er eerst 73, dat zijn er nu maar 30, waardoor dus zeg maar het... De grote partij het minder voordeel eruit haalt. Nou ja, goed. Er zijn dus nu gewoon 9 partijen in het parlement gekozen. Als ik goed heb geteld.
Mm-hmm.
En maar de vraag is even of dat tot een sterker parlement leidt. Verreweg de meeste fracties die zijn niet groter dan 4 parlementsleden. Dat schiet natuurlijk niet heel erg op. Vrij gefragmenteerd. En de 2 grote kemphanen, Georgische Droom en de UNM-partij van de aangehaalde oud-president Saakashvili. Die hebben het gros van de zetels in handen. Dus die zullen gewoon eigenlijk de dienst gaan uitmaken. Althans, de Georgische Droom in dit geval eigenlijk vooral. Als het gaat om de media, die is ernstig gepolariseerd. En daar is toch echt wel wat mee aan de hand. En daar zag je op de verkiezingsavond dat er exit polls toch wel heel erg politiek gekleurd waren naar een beetje de kleuring van de zender. Dat is gewoon niet goed. De greep van oligarch Ivanishvili die is wel toegenomen op de media. Een groot kanaal dat geleerd was aan de oppositie. Rustavi 2, een heel populaire zender. Ja, die is na jarenlang juridisch getouwtrek en ook onder kritiek van de Raad van Europa en het Mensenrechtenhof. Hij is uiteindelijk toch van eigenaarschap verwisseld. En is toch het editorial management, zoals het heet, is daar toch veranderd. Ondanks beloftes dat het niet zou gebeuren. Ja, dat is nu van een populistische oppositiekanaal nu een soort van regeringskanaal geworden. Of in ieder geval regeringsvriendelijk. Dus je ziet daar gewoon wel verschuivingen dat die niet gezond zijn voor een democratie. Dus de vraag van Niels moet ik echt tweeledig beantwoorden in dat opzicht.
Ja, ja.
Ik weet niet, Floris, hebben wij een breaking news geluidje in onze muziekdatabase waar we nu weer bij kunnen?
Geen idee. Verwacht je iets aan de minuut?
Er komt echt net nieuws uit Oekraïne binnen dat Zelensky heeft Sergej Trofimov ontslagen. Dat is een soort van staatssecretaris voor regionaal beleid vanwege de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Komt net binnen dat bericht.
Kijk.
Dus we zitten er bovenop.
Ja.
Ja, je hoort het. Jelger ging...
Eerste reactie graag, Jelger, meteen. Ja. Wat ging er door je heen toen je dit hoorde?
Hoe is de sfeer?
Nou, het is al eens aangebroken.
Ja. We gingen over Oekraïne gesproken en ook over Moldavië. Daar heb je dan rapportages van gelezen, hoe die verkiezingen daar gingen. Nou, misschien moeten we gelijk corona er ook maar bij pakken, maar... Hoe verliepen de verkiezingen in Georgië, ja, als je het daarmee allemaal vergelijkt? Anders dan anders?
Ja, uiteraard. Kijk, er zijn overal natuurlijk beschermingsmaatregelen zijn er genomen. De staf van de stemlokalen die loopt allemaal in maskers en pakjes en handschoenen sommige aan. Er worden pennen ingezet die even eenmalig gebruik zijn. Die raak je één keer uit de doos en die gooi je in een afvaldoos. Er zijn wel allerlei maatregelen, maar of het echt voldoende is geweest in deze coronatijd, dat is de vraag. Ik heb zelf meegemaakt dat het allemaal kleine stemlokalen waren, in openbare schooltjes, toch vrij kleine lokalen. En dan zaten daar zoal een dozijn mensen in aan vaste staf, zullen we maar zeggen. En observers, lokale observers. Dan moeten de kiezers er nog bij. Dus ja, afstand houden en slecht geventileerd. Ja, dat is allemaal dingen die tot zorg leiden. Ik heb geen rijen gezien. Dus mm-hmm. Dat is dan weer positief. Maar er zijn wel zeker dingen die ook bij ons toch een punt van aandacht zijn ook. Ja, als het gaat om de hygiëne.
Je was daar verkiezingswaarnemer. En waar zat je precies? Waar zat je?
Ik ben naar het zuidelijke gedeelte gegaan, ten zuiden van Tbilisi. Een gebied dat bevolkt wordt door met name de Azerbeidzjaanse minderheid. Dat is wat armoedig gebied, platteland. En Magnul is een wat grotere regionale stad. Heb ik diverse stemlokalen bezocht.
Mm-hmm. Wat doe je dan precies?
Dan kijk je natuurlijk naar hoe mensen daar stemmen. Of dat er dus intimidatie plaatsvindt. Of dat er andere ongewenste praktijken plaatsvinden. Het bijvoorbeeld het inbussen van mensen. Of het...
Inbussen? Is dat?
Ja, geen inbussleutel inderdaad. Maar het vervoeren van mensen, kiezers. Zoals je dat ook zei, aangaf bij Moldavië.
Mm-hmm. Ook wist je dat dat een werkwoord was, het inbussen van mensen, als je mensen in een bus stopt.
Okay. Nee, dat verzin ik ter plekke.
Ja, nee, ik vind hem leuk. Ja, ik snap hem nu. Of het is niet leuk, maar ik snap hem wel. Ja.
Maar goed, dat is niet verkeerd, toch, het inbussen?
Het inbussen zelf is niet verkeerd. Zeker in zo'n wat armer plattelandsgebied. Maar de vraag is dus of daar dus...
iets tegenover staat.
Politieke motieven achter zitten.
Mm-hmm. Ja. Want dan zouden ze alleen tegen betaling die mensen in de bus stoppen en laten stemmen.
Ja, en verder let je natuurlijk op administratief wat wordt gesjoemeld. Of er met de kieslijsten niet wordt gesjoemeld. Of de stemmen onafhankelijk uitgebracht kan worden. Dus dat zijn vooral de omgevingsfactoren. En of iedereen dus eigenlijk vrij en onafhankelijk zijn stem kan uitbrengen. Dat is eigenlijk het centrale punt hierin.
Ja, en de stembureaus waar jij was, daar verliep alles vlekkeloos?
Niet helemaal. Ik heb geen zware ondervertraining gezien. Maar ik heb daar wel vooral gebrek aan professionaliteit gezien. Ik denk dat je het zo moet samenvatten. En dat leidt ook wel tot situaties waarin dus iemand zou kunnen sjoemelen en gebruik kan maken van dat gebrek aan professionaliteit. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat voor mijn neus gewoon iemand bij de entree van zo'n stemlokaal staat. Iemand die kijkt of je al hebt gestemd. De vingers worden daar gemarkeerd, of de duim wordt daar gemarkeerd met inkt. En die zou je theoretisch af kunnen wassen. Dus er wordt er met een speciaal lampje gekeken of je niet de inkt hebt weggewassen. Mm-hmm. Dat was dus iemand die daar inglipte zonder dat de vingers waren gecontroleerd. Ja. Dat is dus eigenlijk een overtreding.
Ja.
Er kan iemand zijn die al gestemd heeft en die gewoon nog een keer probeert te stemmen.
Ja.
Dat zijn de dingen die gebeuren. Wat je ook op de... wat ik niet zelf heb gezien, maar wat ik wel zie in terugkoppeling vanuit NGO's... is dat er met uitslagenlijsten wordt gesjoemeld. Zo worden er ineens honderden stemmen komen erbij. En dan zie je op de carbonkopie staat bijvoorbeeld voor een partij 200 stemmen. En of 100 stemmen bijvoorbeeld, iets met 100. En dan wordt daar een viertje van gemaakt op het origineel. Uh-huh. Ja, terwijl op de doorslag staat nog steeds die 100.
Hoe lang zat je daar eigenlijk in Georgië?
Ja, ik ben een week geweest. Van maandag tot met maandag. Dat was ook vooral omdat het kwam ook logistiek zo uit. Dat was best de meest praktische. Maar ik heb ook van de dagen gebruik gemaakt om met verschillende actoren te spreken. Uh-huh. Politici, mensen in het maatschappelijk middenveld. Diplomaten of oud-diplomaten. Dus zo kom je tot een breder beeld van wat er speelt en wat er gebeurt.
Ja, nog even terug naar de actualiteit. We hadden het even in het begin van dit gesprek over Georgië erover. Dat die oppositie aan het muiten is geslagen, om het zo maar even te zeggen.
Yeah.
Die zijn nu het parlement toch aan het boycotten? Of hoe ontwikkelt zich dat momenteel verder?
Ja, zij proberen eigenlijk nieuwe verkiezingen af te dwingen. En hopen dus vooral dat internationale gemeenschap ook hun zal ondersteunen hierin. Want daar schort het op dit moment aan. Tenminste, in het oordeel van de internationale gemeenschap is er geen aanleiding voor nieuwe verkiezingen. Hun eigenlijke agenda is op dit moment dat de verkiezingscommissie of de verkiezingsautoriteit, dat die een ander leiderschap krijgt. Want ze hebben het vertrouwen niet dat die dus alle disputen die ingediend zijn op een goede en neutrale manier kunnen afhandelen. Ja, uh-huh. Daarmee dus dat de verkiezingen eigenlijk volgens hun niet op een legitieme wijze afgehandeld kunnen worden.
Ja, ze zien het. Sorry, ga door.
Nou ja, dat is dus eigenlijk het centrale punt op dit moment waar ze op uit zijn.
En dus
in de snap elections, dus de nieuwe verkiezingen.
Ja, zie je dat ook gebeuren of is het beuken tegen een dichte deur?
Op dit moment houdt de Georgische droom, de regering, die houdt de poot stijf. Die beweegt op dit moment totaal niet. Lijkt ook die concessie bereid. Dus er lijkt zich op dit moment in ieder geval een padstelling te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Afhankelijk van wie als eerste gaat buigen. Ik denk dat dat ook wel afhangt van de reactie van de internationale diplomatie in Tbilisi.
Ja.
Dat hebben we ook al gezien eerder met de padstelling rondom de hervormingen van het kiesstelsel. Dat is iets van een slepende kwestie van een aantal jaren geweest. Dat is vorig jaar opgespeeld na de protesten. En dat is pas eigenlijk na herhaalde, niet nagekomen beloftes van de regering uiteindelijk afgelopen voorjaar pas afgewikkeld onder zware internationale druk.
Mm-hmm.
Dus jij ziet nu een nieuwe padstelling ontstaan op deze wijze. En ik vermoed dat de enige uitkomst is dat de internationale gemeenschap hier iemand tot bewegen toe oproept.
Ja, want je zei eerder dat de oppositie zich beklaagt over de verkiezingen die niet correct zijn verlopen. En daarom dat ze daar nu zich tegen verzetten. En jij als verkiezingswaarnemer, hebben ze een punt? Heeft de oppositie hierin gelijk?
Ik vind het heel lastig om te beantwoorden. Ze hebben op zich een punt dat er van een land als Georgië, daar mag je echt wel meer langzamerhand van verwachten. Het is toch een beetje het paradepaard, misschien een beetje een groot woord, maar van het EU-Oostelijk partnerschap is het toch wel de best performende partnerland. Daar wordt ook wel het meeste van verwacht. En je ziet nu gewoon toch een aantal jaren een vorm van stagnatie en ook wel enige regressie of teruggang als het gaat over democratisering.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ze eigenlijk, als je het daartoe vertaalt, heeft de oppositie zeker wel een punt dat de standaarden toch wel wat hoger gelegd mogen en moeten worden.
Yeah.
Ja, en in die zin denk ik ook dat ze daarop uit zijn. Dus ze hebben in die zin een punt, maar als je het even sec over de overtredingen die er zijn geweest hebt, dan de uitslag was niet radicaal anders geworden. Dat zei ik net ook met Moldavië. Ja, de uitslag, en daar gaat het ook wel een beetje om natuurlijk in het eindoordeel, is de uitslag radicaal anders of fundamenteel anders uitgevallen dan als die schendingen er niet zouden zijn geweest. Mm-hmm. dat is hier ook niet het geval.
Ja, ja. En die overwinning van Georg's droom, verstevigt dat de positie van Ivanishvili als oligarch, als de man die op de achtergrond het touwtje in handen heeft?
Ja, dat is ook een beetje tweeledig iets. Ja, het verstevigt zijn positie wel. Maar het maakt hem ook nu steeds meer afhankelijk van zich verstevigen in die positie. Hij was natuurlijk 8 jaar geleden een beetje de bevrijder van wat sommige mensen het Saakashvili-regime, het slechte Saakashvili-regime noemden. Ja, zo zou ik het wel niet willen verwoorden, maar in ieder geval zo zagen heel veel mensen dat destijds in Georgië. En nu is het inmiddels zover dat hij een soort van boeman is geworden. Mm-hmm. Niet voor een groot deel van de samenleving, maar voor een ander groot deel wel. En je ziet dus dat hij onderdeel is van een polariserend landschap van de maatschappij. Mm-hmm. Saakashvili tegenover Ivanishvili. Mm-hmm. Beide heren zijn nu al echt al heel lang dominant aanwezig in de Georgische politiek. Ook al is Saakashvili nu in het buitenland. En kan hij niet zomaar terug naar Georgië. Ivanishvili die zal dus, als hij de macht moet afstaan, op een onvrijwillige wijze, dan zal voor hem toch ook een hele vervelende situatie ontstaan. En dat wil hij denk ik steeds meer vermijden.
Ja, ja. Even tot slot, hè, een vraag waar ik zelf mee zit. We hebben het al een beetje. Het kwam al een beetje in het gesprek voor toen we het over Moldavië hadden. Zulke verkiezingen als in Moldavië, Georgië, Oekraïne worden vaak neergezet als een strijd tussen een pro-westerse partij of kandidaat en een pro-Russische partijkandidaat. Zo zie je het ook terug in de media. Is het terecht om die verkiezingen in deze landen en ook in andere landen rond Rusland zo zwart-wit te stellen? Of liggen het toch vaak wat genuanceerder?
Ja, dat is voorspelbaar. Eigenlijk het laatste. Maar dat hangt ook wel een beetje van het land af. Kijk, dat is in Moldavië misschien wel meer het geval. Daar zou je er nog wel van kunnen spreken. Maar in een land als Georgië is dat eigenlijk geen enkel issue. Sterker nog, er is één openlijk anti-westerse partij. En die blijkt ook dus door het Kremlin gefinancierd en gesteund te worden. Dat was eerder nog niet helemaal duidelijk. Ja, dat kon je er wel aan afzien, maar dat is nu eigenlijk aangetand. Die is electoraal erop achteruit gegaan van 5% naar 3%. Ja, kijk, die percentages zeggen eigenlijk al wel wat over Georgië. Mm-hmm. Ja, sommige mensen zeggen dat Georgische droom een soort van pro-Russische partij is. Maar ja, dat is het punt in Georgië. Als je daar heel openlijk voor uitkomt, dan verlies je gewoon je electorale steun. Zo is de maatschappij daar nu eenmaal. Mm-hmm. Dus dat wordt sowieso helemaal gemaskeerd als dat al zo is. Dus in Georgië speelt het eigenlijk niet. Het zijn vooral het zijn allemaal pro-Europese of pro-Westerse partijen die graag meer Europees willen samenwerken. In ieder geval in woord. Mm-hmm. Dan moet je altijd maar afzien wat er in de letter dan mee gebeurt.
Jelger Groeneveld, hartstikke bedankt voor jouw gesprek. Je was als verkiezingswaarnemer in Georgië en bent ook analist Oost-Europa en Caucasus.
Tijd om naar een flatgebouw in Moskou te gaan. Hoog daar, uitzwevend boven de Moskovieten, zit onze man in Moskou, eenzaam opgesloten tijdens deze pandemie. Joost Bosman.
Ongeveer een jaar geleden was ik daar nog.
Wat is dat nou weer voor toevoeging?
Ja, leuk. Sentiment.
Hallo Joost.
Jij beschrijft die flat en ik zie het gewoon voor me in mijn kamer.
Hallo, daar zit ik nu weer.
Ik dacht dat deze mop om Joost draaide.
Dat komt er wel.
Oké. Okay. Prima. Joost, heb je Floris het afgelopen jaar gemist? Hij is al een jaar lang niet meer in jouw bed geweest.
Ja, als kiespijn. Ik zit nu weer op zijn kamer en dat doet mij deugd.
Ja, want zeker leren kamer. En Joost vroeg laatst van wanneer gaan we weer eens borrelen via Zoom. Dus hij mist me wel zeker.
Ja hoor, zeker. Absoluut. Kom maar weer eens langs, Floris.
Dat is goed.
Kan ik makkelijk zeggen, want de grenzen zijn toch dicht. Dus.
Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Aan mijn adres.
We gaan gewoon samen.
Hij heeft echt weer een voorkeur voor de helft van de perestrooikast. Partia Zhulikov i Warov. Warov. Waarof? Ik ben
Waarof?
Waarof? We gaan het hebben over de Duma, Joost. Je hebt een mop klaarstaan.
Mm-hmm.
En we zijn benieuwd.
Nou, komt-ie. Zegt de ene Rus tegen de andere. Het is toch verbijsterend om te zien, hè, hoeveel overeenkomsten er zijn tussen Duma-leden en krankzinnigen. Nou, zegt die andere Rus, hoe dat zo? Nou ja, zegt die ene Rus. Moet je kijken, ze zijn wettelijk niet aansprakelijk voor hun daden. Ze worden onderhouden op kosten van de belastingbetaler. Ze zitten geïsoleerd in speciale gebouwen, in een wereld vol illusies en hebben een heel ver beeld van het echte leven. En tot slot, ze doen niets. De hele dag niets. En als ze iets ondernemen, zou het beter zijn als ze dat niet deden.
Wauw.
Mooi.
Klinkt heel erg als een mop die ook door een 19e eeuwse Russische auteur had kunnen worden bedacht.
Ja.
Beetje
ja.
Oblomov-achtig.
Ja, het is eigenlijk van alle tijden, denk ik, voor Rusland. En misschien zelfs wel ook voor Nederland, ik weet het eigenlijk. Ja. Hoewel, ik denk dat wij in Nederland toch beter af zijn met onze parlementariërs dan in Rusland. Al wordt er veel over geklaagd natuurlijk in Nederland. Maar ik denk dat het niet zo terecht is.
Ja, maar deze mop moet het goed doen in Rusland zeker, hè? Want die Duma-leden en Poetins partijen in Rusland die...
Ja, iedereen vindt het een geweldige mop. Dat kan niet anders. Ja.
Excuus dat ik wat slecht in mijn klemtoon zit vandaag, Joost. Oblomov, toch?
Oblomov.
En
ja.
Partia Zhulikov i Warov.
Ja.
Partij van schurken en dieven. De strijdkreek van Navalny.
Ja.
Overigens gaat het alleen over Verenigd Rusland.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
Over de andere.
Maar goed, dat is allemaal een pot nat.
Maar die vallen eigenlijk een beetje samen. Dus dat maakt ook niet zoveel uit. Nee.
Dankjewel voor deze zeer inhoudelijke mop, Joost.
En begrijpvol. Begripvol.
Begrijpelijk. Begrijpelijk vol.
Ja, ik heb hem erop uitgezocht. Ik denk, laat ik die jongens eens een keer een mop vertellen die ze begrijpen.
Heel goed. Je spoelt ons met je zak naar ons niveau. Dankjewel.
Mutsumesk.
Paka.
Graag gedaan. Paka.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.